Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. Wij gaan verder in het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer. En we waren ondertussen aangekomen aan eigen de jeugdjaren van pater Maximiliaan Kolbe, die geboren is als Raymond. En we waren aangekomen aan het stuk waar men wat meer vertelde over hoe het kind zich aangetrokken wist tot de Franciscaanse spiritualiteit. Niet enkel omdat hij wel zou willen praten met de vogeltjes, trok Sint Franciscus hem aan. Met Sint Franciscus, waarvan hij het leven gelezen had, dat hij eens van zijn vader, derde ordeling, ten geschenke had gekregen, hadden ook de minderbroeders zijn volle sympathie. In het bijzonder werd hij aangetrokken door een klooster der minderbroeders conventuelen dat tussen de groene bossen verscholen lag op de grens van het dorp Lagievnik, niet ver van Lodz. De kerk, toegewijd aan de heilige Antonius van Padua, was meerdere malen per jaar het doelwit van pelgrimstochten van de mensen uit die streek. Na de grote wonderdoener vereerd te hebben, gingen de gelovigen naar de crypte om er te bidden op het graf van de eerbiedwaardige pater Rafael Szyliński. Het leven van deze dienaar Gods, oud-officier van het Poolse leger, zijn bewonderenswaardig voorbeeld van ridderlijke liefde tot de heilige maagd, zijn heldhaftige naastenliefde gedurende de oorlogsjaren en epidemieën zijn bekend bij de katholieke Polen, die hun dankbaarheid jegens de eerbiedwaardige tot uitdrukking brengen door votiefgeschenken waarmee het graf omgeven is. Bij dit graf kwam ook Raymond. Altijd enthousiast als hij over heldhaftige daden hoorde vertellen, voelde hij zich aangetrokken door het leven van deze edele officier, die zijn sabel verwisselde met het habijt van de minderbroeders conventuelen. Als hij hierover nadacht, kwam hem weer het visioen voor ogen, Maria met de twee kransen, een witte en een rode. Het kan soms vreemd gaan in het leven van een mens. Wat wij zo makkelijk een toevallige ontmoeting noemen, kan ook wel eens niet toevallig zijn, maar zo beschikt door Gods voorzienigheid. Enkele maanden Latijn leren kan geen ondenkbare wending aan je leven geven. We hebben gezien dat Raymond niet verder zou studeren en dat hij zich daar eenvoudig bij had neergelegd. Maar op een keer kwam hij in gesprek met de heer Kotowski, apotheker te Babianice. Zoals de lezer al weet was moeder Kolbe de baker van Babianice, en van een baker in een dorp werd altijd wel wat meer gevraagd en verondersteld dan alleen maar bakeren. Zo gebeurde het dat er eens een zieke van het dorp haar hulp inriep. Om te kunnen helpen had zij poeder nodig om zalf te kunnen maken, en daarom zond zij Raymond naar de apotheker om die benodigde poeder te halen. Toen de apotheker hem vroeg wat hij verlangde, antwoordde hij: "Mag ik alstublieft wat finum grecum?" "Fenum grecum? Waarom noem jij dat poeder fenum grecum?" "Wel, dat is toch de Latijnse naam ervan?" Dat had die apotheker in heel zijn leven nog niet meegemaakt. Een joch van amper 10 jaar noemt een poeder bij de Latijnse naam. Hij werd nieuwsgierig. "Hoe weet jij dat het de Latijnse naam is van dat poeder?" "Oh, wij krijgen Latijn van pastoor Jakowski."
Wij?
Wie zijn die wij? Mijn oudste broer en ik. Mijn broer gaat al naar de hogere handelsschool. Hij zit nu in de eerste klas. Later gaat hij dan verder en als God het wil, zal mijn broer priester worden. Ik zal thuis moeten blijven om te helpen, want mijn ouders kunnen ons niet alle twee laten studeren. Daar moet je rijk voor zijn en mijn ouders hebben niet veel centen. De apotheker merkte dat hij hier te doen had met een begaafde jongen, zeer ijverig en bij de hand. Hij vroeg hoe hij heette, waar hij woonde, wat zijn ouders deden en op welke klas hij nu zat. Beste jongen, het is toch zonde dat je niet mag studeren. Weet je wat we doen? Kom bij mij en ik zal je gratis les geven. Als je je best doet, mag je op het einde van het schooljaar toelatingsexamen doen voor de tweede klas van de handelsschool en dan ben jij net zo ver als je broer. De man stelde dag en uren vast en Raymond moest dan verder maar met zijn ouders over het plan praten. Als door de wind gedragen vloog hij naar huis en dolgelukkig vertelde hij wat hem overkomen was. We hebben redenen om aan te nemen dat de apotheker zich ook bereid verklaard had de nodige boeken en het inschrijfgeld voor het toelatingsexamen te bekostigen. Zijn ouders zagen in dit alles de tussenkomst van de goddelijke voorzienigheid en gingen graag akkoord met het voorstel van deze goede apotheker. Vanaf diezelfde dag volgde Raymond de lessen van zijn weldoener en hij deed het zo goed dat hij op het einde van het schooljaar inderdaad zijn broer had ingehaald en overging naar de tweede klas. Zo was er dan weer een stap verder gezet. Maar de hoofdweg was nog niet in zicht. Ook de ouders waren daarvan overtuigd. Uit een brief die hij later in 1919 vanuit Rome aan zijn moeder schreef, weten wij dat ze hem aan de vooravond van het examen nog plaagden. Als jij handelsman wordt, had moeder lachend gezegd, dan word ik koningin. En ik, voegde vader Kolbe eraan toe, terwijl hij zijn schouders ophaalde, ik word dan vast wel bisschop. Beiden waren overtuigd dat de toekomst van Raymond heel anders zou zijn, zodat die handelsstudie van Raymond, zoals de apotheker dacht, wel eens tegen de draad ingaan zou kunnen betekenen. Niet dat hij niet kon rekenen, integendeel, daar was hij altijd de eerste in geweest. Maar een rekening aanbieden en je laten betalen is een tweede en dat lag hem echt niet. Intussen kwam er een tijd van afwachten. Raymond bleef geloven en gehoorzamen. De goddelijke voorzienigheid zou op de juiste tijd met duidelijke en ook beslissende tekenen komen. Ik kan dit hoofdstuk niet afsluiten zonder nog iets te schrijven over de ouders van Raymond en zijn broer Frans. Vader en moeder hadden geen gemakkelijk leven. Met hard werken en zwoegen hadden ze bereikt economisch iets vooruit te zijn gegaan en waren ze zelfs in staat geweest ook de derde zoon Jozef te laten studeren, omdat hij ook naar het klooster wilde om priester te worden. Maar ook het leed werd hen niet gespaard. De jongste kinderen, Valentijn en Antonius, stierven. En toch al dat werk, al die inspanning en al dat leed had hen niet terneergedrukt, integendeel, ze bleven vol idealisme. Toen de jongste naar het klooster ging, waren zij nog geen 40. Blij en ook trots dat ze allen die hen lief waren aan de dienst van God hadden mogen afstaan, rijpten zij zelf ook in het geestelijk leven en de christelijke volmaaktheid. Moeder Kolbe voelde al gauw het verlangen van vroeger om naar het klooster te gaan weer in zich opkomen. Op een avond vertelde Maria Dabrowska haar verlangen aan haar man. In dit gesprek bleek dat ook hij wel naar een klooster wilde. Enkele dagen later gingen zij naar Shestokova en legden daarvoor de beeltenis van de heilige maagd de belofte af van altijd durende onthouding. Met goedvinden van vader Kolbe ging zij voorlopig wonen bij de zusters Benedictinessen in Lemberg. Zo kon zij van dichtbij haar kinderen nog wat volgen en een beetje helpen als het nodig zou zijn. Zij kon echter maar moeilijk afstand doen van haar Franciscaans ideaal. Daar zij bij de Benedictinessen niet kon doorgaan met ook nog lid te blijven van de derde orde, ging zij, toen Frans en Raymond naar Krakau werden gestuurd, ook naar Krakau en trad in de congregatie van de Felicianen. In het al meer aangehaalde proces van Warschau vinden wij de volgende verklaring van zuster M. Branislava Brzezinska, provinciaal overste, over het verblijf van Maria Kolbe in het klooster van Krakau. Maria Kolbe, geboren Dabrowska, op 25 februari 1870, moeder van de paters Maximiliaan en Alfons, is in 1913 in onze congregatie opgenomen als derde ordeling, bestemd voor het werk buitenshuis op verzoek van pater Sobolewski, provinciaal der minderbroeders conventuelen in Polen. Zij heeft in het moederhuis gewoond, gelegen aan de Smolenskstraat, tot aan het einde van haar leven, namelijk tot 17 maart 1946. Met veel opofferingsgezindheid wikkelde zij de zaken af van onze congregatie. Zij betaalde bijvoorbeeld de rekeningen van het elektrisch licht, het water enzovoort, op het gemeentehuis, zij voorzag het huis van de nodige medicijnen, verzorgde de post, deed de boodschappen, zorgde voor de begrafenissen en in al deze en andere zaken was zij van groot nut voor onze congregatie. Ze was iemand met uitmuntende deugden waarmee zij iedereen stichtte die met haar in aanraking kwam. Zij had een heel bijzondere devotie tot de onbevlekte maagd. Op haar kamertje had zij een beeltenis van de onbevlekte die zij steeds met frisse bloemen versierde. 'S avonds laat zong zij nog met zachte stem godsdienstige liedjes en om meer tijd te hebben voor het gebed was zij 's morgens om 4 uur al uit de veren. Ze was zeer verstorven en verlangde nooit iets van de congregatie. Het was zelfs zo dat de oversten erop moesten toezien dat ze zichzelf het noodzakelijke niet ontzegde. Na haar dood is ons pas goed duidelijk geworden hoe verstorven dat oude vrouwtje van 76 jaar leefde. Meer dan op normale wijze beoefende zij de armoede en hielp zij de armen. Wanneer moeder Overste haar het geld gaf voor haar eigen onderhoud, gaf zij het onmiddellijk terug om er een heilige mis voor te laten lezen. Uit de dagelijkse heilige communie heeft zij misschien wel de kracht kunnen putten om het leed te dragen over het verlies van haar zoon, pater Alfons, en de marteldood van pater Maximiliaan. Het is voor ons onbegrijpelijk hoe zij met zoveel geduld de laster heeft gedragen haar aangedaan door een dienstmeisje. Pas na haar dood zijn we achter de valsheid van die laster gekomen. Alle vrije ogenblikken bracht zij in aanbidding door voor het Allerheiligste Sacrament. Zij heeft voorspeld dat ze op een keer dood zou neervallen op straat. En zo gebeurde het. Op 17 maart 1946 werd zij midden op straat door een beroerte dodelijk getroffen. Haastig toeschietende mensen hoorden haar nog zeggen: "Mijn zoon, mijn kind." Toen zij hun kleine bezittingen te Babianice verkocht hadden, trokken beiden de grens over en gingen naar Krakau. Terwijl moeder Kolbe verder reisde naar Lemberg, trad vader Kolbe in het klooster der minderbroeders conventuelen als oblaat. Door zijn leeftijd slaagde hij er echter niet meer in te wennen aan het kloosterleven en daarom werd hem de raad gegeven het klooster te verlaten. Hij trok toen naar Szestochowa, waar hij een winkeltje begon in devotieartikelen en terzelfde tijd hielp hij mee aan de vrijheidsbeweging om Polen van het Russische juk te bevrijden. Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, sloot hij zich aan bij de vrijwilligers en vertrok naar het Russisch front. In de buurt van Olkusk werd hij gevangen genomen en bij fouillering vond men op hem een Russisch paspoort. Door een snelgerecht veroordeeld werd hij om zijn ideaal, de bevrijding van zijn vaderland opgehangen. Toen de oorlog 1914-1918 uitbrak, kon ook Frans niet weerstaan aan de oproep voor vrijwilligers en vertrok met hen om te vechten tegen de onderdrukking door vreemde legers. 3 jaren vocht hij heldhaftig mee en liep verschillende verwondingen op. Klinisch genezen, verklaard door de doktoren, vroeg hij wederom toegelaten te worden tot de orde. Het was echter niet mogelijk aan zijn verzoek te voldoen, omdat hij door de opgelopen verwondingen ongeschikt werd voor het kloosterleven. Toen in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, meldde hij zich bij de ondergrondse verzetsbeweging tegen de Duitsers. In 1943 werd hij gearresteerd en naar Auschwitz gebracht. In het begin meende men dat hij daar was omgekomen, latere onderzoekingen hebben echter uitgewezen dat hij in Buchenwald gestorven is. Derde hoofdstuk. Religieuze vorming. Rond het paasfeest van 1907 werd er te Babianice een missie gehouden door de paters minderbroeders conventuelen uit het verafgelegen klooster van Lemberg. Aan het einde van de laatste preek maakte pater Peregrinus Hachela bekend dat zij in Lemberg een college geopend hadden waar jongens, die in de orde van Sint Franciscus wilden intreden, konden gaan studeren. Zoals altijd maakte ook de familie Kolbe deze missie mee. Toen Frans en Raymond de mededeling van pater Peregrinus hoorden, zagen ze elkaar met een knipoogje aan. De een begreep de ander. Na afloop van de plechtigheid gingen ze met kloppend hart naar de sacristie en vroegen daar aan de paters of zij naar Lemberg mochten. Die vonden het wel goed, maar achtten het toch beter dat de jongens eerst het vierde jaar van de handelsschool afmaakten. Op hun beurt verzochten de paters pastoor Vladimir Jakovski, die aan de knapen een beetje Latijn gaf, de overgang van de handelsschool naar het kleinseminarie te vergemakkelijken door bij het Latijn ook nog wat andere lessen te voegen. De jongens verlangden naar de dag dat zij naar Lemberg konden gaan. Raymond heeft waarschijnlijk veel gedacht aan de twee kransen van reinheid en martelaarschap. Zoals hij in het leven van de Serafijn van Assisi gelezen had, was dit wel degelijk mogelijk. Trok Sint Franciscus niet met gevaar voor zijn leven naar de Saracenen? En was het intreden van Sint Antonius in de orde niet een gevolg van de eerste martelaren van die orde? Maar hoe kwam je van Pabianice, dat bezet was door de Russen, in Lemberg, dat in het bezette gebied lag van Oostenrijk-Hongarije? Door ervaring waren de Polen slim en handig geworden. Reeds meer dan 100 jaren was hun land verdeeld en werd het volk onderdrukt. In die situatie wordt men vindingrijk als het gaat om de bezetters om de tuin te leiden. In oktober 1907 was het zover. Met de hulp van de pastoor, zonder ook maar enig aandringen van de kant der ouders, die het verschrikkelijk vonden dat hun kinderen zo ver weggingen, vertrokken de twee broers samen met vader Kolbe. In Częstochowa werd nog eens om hulp gebeden in het heiligdom van Maria, en verder ging de reis tot vlak bij de grens tussen de Russen en de Oostenrijkers. Zij zochten en vonden hulp bij een boer. De volgende morgen gingen zij met paard en kar, als boeren gekleed, de grens over naar Krakau. Zonder moeilijkheden bereikte men het station. Als Russisch onderdaan was het voor vader Kolbe te gevaarlijk om zonder geldige papieren door Galicië te reizen. De jongens moesten alleen verder. Zij trokken hun gewone kleren weer aan en werden door hun vader op de trein gezet naar Lemberg. Bij het afscheid had hij alle moeite om zijn ontroering voor zijn jongens te verbergen, maar het ging om de toekomst van zijn kinderen. Met snerpend geluid gaf de locomotief het sein van vertrek. Langzaam maar zeker begon de trein over de rails te glijden. De jongens zwaaiden zo lang ze konden en vader wuifde terug, totdat ze elkaar niet meer zagen. Met vochtige ogen gaf hij peinzend het wachtende paard een paar stevige kloppen op zijn rug, klom op de kar en ging via de boerderij weer terug naar Pabianice. Gezond en wel kwamen ook de twee avonturiers in Lemberg aan. Sinds toen en nu zijn er 2 wereldoorlogen en daartussendoor nog enkele opstanden over Polen gegaan. Ook Lemberg is niet ontkomen aan de bombardementen en verwoede tankgevechten. In het vuur van de haat gingen helaas ook de gegevens over het seminarie en zijn bewoners verloren. Wat wij over Raymond weten, weten wij van enkele getuigen die de jonge Raymond als leerling gekend hebben. Hoogstwaarschijnlijk studeerde hij er 3 jaar. Gevoegd bij de 4 jaren handelsschool moet hij in staat geweest zijn zijn hogere studies te beginnen. De weinige en onvolledige getuigenissen zijn eendrachtig in het bevestigen van zijn goed verstand, zijn goedheid, de vordering in de studie en zijn godsvrucht. Zoals gebruikelijk waren niet alle leraren aan het seminarie paters. Zo had je er bijvoorbeeld de heer Grushala. Die zei eens: "Het is jammer voor die knaap dat hij pater wil worden. Hij is toch zo rijk begaafd." Hij had er liever een ingenieur van willen maken. Een studiegenoot van Kolbe, die een paar jaar ouder was, nu pater Florian Kozjura, vertelt dat zijn makkers Raymond als een van de ijverigste studenten beschouwden. Iedereen wist dat hij in exacte wetenschappen en vooral in mathematica buitengewoon goed was. Zelfs jongens van hogere klassen kwamen bij hem hulp vragen voor de oplossing van hun moeilijke problemen. De herinnering van pater Felix Wilk, die in hetzelfde jaar op het seminarie kwam, is wel het meest waardevol. Hij was ijverig en gewetensvol in het vervullen van zijn plichten. Gehoorzaam aan zijn leraren was hij zeer gedienstig voor zijn makkers, vriendelijk en beleefd. Hij glimlachte gemakkelijk en was vrolijk. Hij had een evenwichtig karakter. De geestelijke oefeningen volbracht hij erg ingetogen, maar hij was toch echt geen zonderling. Ik herinner mij een geval dat ik nooit zal vergeten. In de vrije tijd kwam ik eens in de zaal en daar zat Raymond, heel alleen geknield voor het grote kruis, volledig verdiept in het gebed. De paters die aangewezen waren om de provinciaal van advies te dienen over de aan te nemen kandidaten, vonden geen enkele moeilijkheid voor wat betrof de aanneming van Raymond. Zij hadden hem gedurende 3 jaren meegemaakt en gezien dat Raymond gehecht was aan religieuze tucht, zeer deugdzaam was, begaafd met een wakker en vlug verstand en vooral dat hij voor het goede buitengewoon enthousiast was. Ze gingen zelfs zo ver dat ze hem de naam van Maximiliaan wilden geven. In het oude Oostenrijk had deze naam iets voortreffelijks, iets koninklijks. Hij duidde op ondernemingskracht, misschien omdat hij gedragen werd door enkelen van hun grootste keizers.
Thank you.
Wie denkt dat de overgang van het klein seminarie naar het noviciaat voor Raymond heel soepel verliep, heeft het mis. Men zou verwachten dat deze overgang, deze stap voor een jongen van goed 16 jaar, op een leeftijd dus dat een jongen nauwelijks tot diep nadenken komt en eerder passief dan actief ondergaat wat met hem gebeurt, gemakkelijk zou zijn. Maar men houdt dan echter te weinig rekening met het feit dat in de voorbereidingstijd zo'n jongen wel degelijk doordrongen wordt van de ernst en het belang van het noviciaat. Hij zou immers door ervaring moeten nagaan of hij in staat was de regel en de constituties te kunnen nakomen, en de orde zou op haar beurt nauwkeurig het karakter en het wendig gedrag van de novice nagaan, om zich te overtuigen of de kandidaat een waardig lid van de orde zou kunnen worden. Daarbij kwam nog dat hij ingeleid zou worden in het eigen karakter en de bijzondere geest van de orde. De toekomstige Maximiliaan, die in zijn latere leven blijk zou geven van heldhaftig geloof en liefde, zou in het noviciaat kennis maken met de harde strijd die daarvoor nodig was. Voor Maximiliaan begon de strijd al voor de inkleding. Een week van tevoren begon de retraite. De duivel ging blijkbaar alles op alles zetten om de jonge Kolbe van zijn voornemen af te brengen. Had Maria hem geen 2 kronen aangeboden, een witte en een rode? Zou hij de reinheid in de wereld ook niet kunnen bewaren? En hoe zou hij aan die rode kroon komen als hij gewoon als kloosterling teruggetrokken zou leven? Hijzelf? De oversten hebben hem eens een opdracht gegeven een en ander op te schrijven met het doel de hand Gods in zijn werk te leren kennen, bekende dat hij begrepen had dat heel zijn leven toegewijd moest worden aan de onbevlekte. Daarom bad hij aanhoudend tot zijn moedertje, dat zij zou laten weten op welk slagveld hij aanwezig moest zijn om de 2 kronen die hij eens mocht zien te kunnen verdienen. Het is ontroerend te lezen hoe hij als heel kleine jongen eens voor 5 kopeken een Mariabeeldje kocht en het zorgvuldig bewaarde en iedere avond opnieuw bad om dat te mogen weten. En juist in deze dagen van voorbereiding begon hij te denken dat het slagveld niets anders kon zijn dan een gewoon, normaal, bloedig slagveld. Dan volgde daarvan zelfsprekend uit dat hij niet naar het klooster moest gaan, maar in militaire dienst moest treden. Dat was volgens hem dan ook de enige weg die hij gaan kon, wilde hij aan zijn hemelse moeder tonen dat hij haar wilde dienen. Hij had immers ook de rode kroon aanvaard. De boze geest die wist tot welk een geweldig apostolaat Raymond in staat was, had met mooie schijnredenen gewonnen. Daags voor zijn inkleding besloot Raymond zich terug te trekken. De bekoring was duivels. Hij ging er met zijn broer Frans over praten. Hij sprak met zo'n overtuiging dat Frans, die al klaar was het habit te ontvangen, hem gelijk gaf. "Je hebt gelijk. Vandaag nog moet je vertrekken." En hij voegde er nog aan toe: "Ik ga met je mee." Zij maakten zich klaar en samen gingen ze op weg naar de provinciaal om hem hun besluit mee te delen. Op hetzelfde ogenblik werd er aan de poort van het klooster gebeld. Toen zij door de lange gang liepen om naar de kamer van de provinciaal te gaan, deed de portier de poort open en daar stond waarachtig hun eigen moeder, Maria Dabrowska. Nauwelijks had ze haar kinderen gezien of zij riep met uitgespreide armen: "Raymond, Frans!" Ze liep naar hen toe en drukte ze tegen zich aan. "Ik ben net aangekomen. Ik heb groot nieuws, jongens, en dat moet ik jullie toch gauw vertellen. Ook Jozef heeft besloten naar het klooster te gaan, net zoals jullie. Toen hij vertrokken was, leek ons huis zo leeg. Ik voelde toen weer de oude roeping bij mij opkomen die ik al als meisje had. Ik heb het aan vader verteld. Hij vond het goed. En samen zijn we toen naar Shestokova gegaan en legden daar de belofte van eeuwige onthouding af. Vader is al bij jullie in het klooster van Krakau ingetreden als oblaat, en zal ik jullie nog wat vertellen? Ik ben ook al in een klooster, en nog wel hier in Lemberg, om dichter bij jullie te zijn. Ik heb onderdak gevonden bij de zusters Benedictinessen. Ik help ze in het huishoudelijk werk en doe de boodschappen. Ach, weten jullie, ik maak mij daar nuttig. Maar wanneer jullie later naar Krakau gestuurd worden, dan ga ik ook. Jullie zullen zien, ik kom daar nog bij de zusters Franciscanessen terecht. Toen Maria Dabrowska uitverteld was over de familieaangelegenheden en weer wat op adem kwam, voelde Raymond zich plotseling genezen van zijn roepingcrisis en was Frans bevrijd van zijn suggestie. Wij weten niet wat nu juist de oorzaak was van deze verandering. In ieder geval, toen moeder weer weg was, gingen ze niet naar de provinciaal, maar naar hun cellen. Op de avond van 4 september 1910 knielde Raymond Kolbe voor het altaar der onbevlekte, zei de wereld vaarwel en ontving het Serafijns habijt. Hij liet zich omgorden met het witte koord en zijn naam werd veranderd in die van Maximiliaan, ten teken dat hij een nieuwe mens wilde worden, Frater Maximiliaan. Hij was 16 jaar en 8 maanden. De plotselinge ontmoeting met zijn moeder op dat kritieke moment zou hij nooit meer vergeten. 9 jaar later is er veel gebeurd. Zoals wij gezien hebben, heeft Frans de orde verlaten om patriotische redenen. Toen hij later weer wilde intreden, was hij niet meer geschikt voor het kloosterleven. Zijn moeder schreef dit naar Maximiliaan, die toen in Rome studeerde. In antwoord op deze brief schreef hij: met vreugde en met verdriet heb ik uw brief van 23 februari gelezen, zoals u zich wel kunt indenken. Arme Frans. Hij kan de barmhartigheid van God jegens ons niet begrijpen. Hij was de eerste die vroeg lid te mogen worden van de orde. Samen hebben wij de eerste heilige communie gedaan, het heilig vormsel ontvangen. Samen zijn we naar school gegaan, samen naar het noviciaat. Samen legden wij onze tijdelijke geloften af. Vlak voor het noviciaat wilde ik mij niet laten inkleden en ook hem wilde ik weerhouden. Maar hoe zal ik ooit het moment kunnen vergeten toen ik en Frans op weg waren om aan de provinciaal te zeggen dat wij niet in de orde wilden intreden en wij de bel van de spreekkamer hoorden. De voorzienigheid in haar oneindige barmhartigheid had door middel van de onbevlekte in dat kritieke moment moeder gestuurd. Sindsdien zijn er al 9 jaren voorbij. Ik denk er nog met vrees aan en met dankbaarheid jegens de onbevlekte. Hoe zou het nu zijn als hij ons niet geholpen had? Hij heeft mij door zijn voorbeeld in deze veilige haven getrokken. Ik, in tegendeel, wilde er niet in en probeerde hem van het noviciaat af te houden. En nu, iedere dag, bid ik voor hem tot de onbevlekte, en ik hoop dat u ook Gods barmhartigheid over hem wilt afsmeken. Na de dood van pater Maximiliaan vertelde de moeder het voorval aan pater Gabriel Simjinski. Over het jaar van zijn noviciaat weten we eigenlijk heel weinig. Pater Dionysius Soviak was novicemeester. Hij was een zeer wijs en ervaren man. De al eerder genoemde pater Tjuprik weet ons nog te vertellen dat frater Maximiliaan zware dagen heeft meegemaakt en dat hij in die tijd veel te lijden had van scrupules. Het is heel goed mogelijk dat er zo nu en dan weer hardnekkige twijfels bij hem opkwamen over de vraag of hij als kloosterling de rode kroon kon ontvangen. Voor alles wilde hij trouw zijn aan zijn woord dat hij gegeven had aan de onbevlekte, toen hij haar geantwoord had beide kronen te willen aanvaarden. Maar God zorgt voor allen, zeker voor zijn uitverkorenen. En ditmaal door middel van zijn novicemeester. Op 5 september 1911 legde hij zijn tijdelijke geloften af in de handen van de provinciaal, pater Peregrinus Hachela dezelfde die enkele jaren tevoren de missie preekte in Papianice. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we opnieuw een stukje van het leven van pater Maximiliaan Kolbe hebben mogen leren kennen. Hij is dus ingetreden nu bij de Orde der Minderbroeders Conventuelen. En de weg van Lemberg naar Rome, dat is iets waar we de volgende keer meer over te weten komen. Van harte dank voor uw luisterend oor en we wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.